Welkom bij de podcast Vogelvlucht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR. Mijn naam is Richard den Haring. In deze aflevering ga ik in gesprek met hoogleraar Andrea Evers, die begin dit jaar is gestart als nieuw raadslid bij de WRR. Andrea is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en was tot vorig jaar verbonden aan het Instituut Psychologie als wetenschappelijk directeur. Ze verwierf wereldfaam met haar onderzoek naar placebo-effecten en hun tegenhangers, nocebo-effecten. In 2019 ontving ze voor haar onderzoek de Stevin-premie. Welkom, Andrea Evers.
Dankjewel.
Laten we beginnen bij het begin. Je bent opgegroeid in Duitsland, in een artsenfamilie. Is daar ook jouw voorliefde voor psychologie en geneeskunde ontstaan?
Ja, zeker. Dat is het mooie, dat hoe langer je in je eigen vakgebied zit, hoe meer je eigenlijk ook nadenkt van waar komt je drive eigenlijk vandaan? En heeft het misschien ook te maken met waar je bent opgegroeid, waar je vandaan komt? En bij mij zie je eigenlijk zeker die link, dat mijn vader was dus al psychiater en neuroloog en die was weer opgegroeid ook. Zijn vader was ook arts en zijn broers hadden ook geneeskunde gestudeerd. Dus die invloed die zag ik eigenlijk altijd al. Maar pas later ben ik eigenlijk er goed achtergekomen dat mijn opa in die tijd, het is al heel lang geleden natuurlijk, zelf eigenlijk allerlei ideeën had dat je die geneeskunde veel breder moet benaderen. En dat hij bijvoorbeeld zelf echt een voorstander was dat een gezonde leefstijl een enorm belangrijke rol kon spelen voor allerlei chronische aandoeningen, bijvoorbeeld MS en andere. En die daar nieuwe methodes voor ontwikkelde om mensen daarmee beter te maken. Nou, dat is natuurlijk heel erg inspirerend als je dan eigenlijk pas later erachter komt dat je waarschijnlijk daardoor toch heel erg beïnvloed weer bent en dat het niet toevallig is waar je dan zelf ook veel belangstelling voor hebt. En ik vind het ook heel erg inspirerend als ik zo kijk naar mijn grootvader, hoe ver die zijn tijd vooruit was. En hij was eigenlijk huisarts op het platteland. Maar tegelijkertijd durfde hij wel naar allerlei congressen te gaan en zijn ideeën daar te verkondigen. Hij schreef ook boeken, hij heeft ook een kliniek geopend. Dus hij was een enorm innovatieve, creatieve man. Inspirerend ook. En die allerlei ideeën had, ver zijn tijd vooruit was. Dus ik denk dat hij voor heel veel mensen in onze familie een hele inspirerende rol heeft gespeeld. En voor mij zeker. En ik vind het ook heel erg fascinerend om zo naar je eigen familie te kijken en te zien welke invloeden je allemaal hebt meegekregen. Maar ook, ik zie het ook als een soort cadeaus die je dan weer verder mag uitpakken en mag doorgeven, ook aan toekomstige generaties. Ja.
Uit ons voorgesprek kwam naar voren dat psychologie en geneeskunde niet jouw enige interesses waren. Je houdt van dansen, bent geïnteresseerd in design en architectuur en je overwoog ook om talen te gaan studeren.
Dat was misschien ook juist het ingewikkelde. Want ik was op school ook een meisje wat eigenlijk overal relatief goed was. Dus er sprong niet één talent uit, waardoor je dan weet, oh ja, dat moet je in ieder geval doen. Of bijvoorbeeld vond ik talen altijd heel erg interessant, maar ik was in wiskunde bijvoorbeeld heel goed ook. Dus ik dacht, moet ik nou talen doen? Ook op school al. Dus ik heb toch maar de talen gekozen, want die vond ik het meest interessant. Dus niet per se waar ik het beste in was. Maar goed, ik kon het ook makkelijk combineren en vond het ook heel erg leuk om te combineren. Maar juist van daaruit kwam ook een beetje de vraag, bijvoorbeeld design of architectuur, vond ik heel erg interessant. Maar toen stelde ik me wel de vraag van, hoe belangrijk vind ik dat nou? Hoe essentieel is dat voor iemands zijn? En dan dacht ik, maar dan vind ik psychologie of geneeskunde vind ik dan gewoon belangrijker. En dat, die urgentie, die heb ik nog steeds. En dat maakt heel veel uit voor mijn drive. Dat ik het heel erg belangrijk vind ook om daarvoor iets te kunnen betekenen. Wat ik zelf het iets ervaar als wat heel essentieel is. En je daarmee ook voor anderen gewoon iets essentieels hopelijk kunt betekenen.
Ik noemde het net al even, maar ook dansen speelde een grote rol in jouw jeugd. Kun je daar meer over vertellen?
Nou, dans is voor mij altijd eigenlijk een soort droom geweest. Ik ben als 4 of 5 jaar al op naar ballet gestuurd en nou ja, ook allerlei andere hobby's, maar onder meer ook ballet. En nou, dat ontwikkelde zich dan naar jazzdans en later naar moderne dans. En eigenlijk had ik altijd het idee, nou ja, daarmee kun je sowieso nooit iets professioneels doen. En ik had al een tijdje gestudeerd in Duitsland, in Bielefeld, en ging toen naar Amsterdam. En toen kwam ik op een moderne dansschool ook terecht. En zag ik allerlei mensen om me heen die daar in opleiding waren. En was eigenlijk een soort moment waar ik dacht, nou, ik zou ook nog dit pad kunnen kiezen. En dat was voor mij echt alsof er een droom realiteit zou worden. Hè? Alsof je echt denkt, iets wat je nooit tot de mogelijkheid had bedacht, dat dat ook kon, dat dat toch een mogelijkheid was. Dus dat was een heel cruciaal moment in mijn leven, van dat gevoel van, ja, alles kan, is overdreven, maar dat kan veel meer dan je denkt. En toch heb ik toen heel bewust op een gegeven moment toch weer die keuze voor psychologie gemaakt. Maar die keuze, ja, die was vervolgens zo goed onderbouwd, omdat ik toch de vrijheid had gevoeld om die keuze te maken. Dus ik had heel wel overwogen, gekeken van wat is er allemaal nog wel. En dans, ja, dat is natuurlijk een en al emotie, techniek, ja, ook interacties tussen lichaam en geest op een heel ander niveau. Dus ja, ik blijf het prachtig vinden, hoor.
Je doet onderzoek op het gebied van zowel psychologie als geneeskunde, in relatie met elkaar. Kun je ons meer vertellen over die interdisciplinaire aanpak?
Zeker. Ik was altijd geïnteresseerd in de relatie tussen psychologie en geneeskunde. Hoe die twee met elkaar samenhangen en hoe die elkaar beïnvloeden. En kon eigenlijk niet zo goed kiezen of ik nou psychologie zou kiezen of geneeskunde. Ik vond beide eigenlijk even interessant. En ik vond vooral ook die wisselwerking heel erg interessant. Dus ik was toen al op zoek eigenlijk naar soort interdisciplinaire studies, maar dat had je natuurlijk nog niet. Dus ik moest een keuze maken en vond dat heel moeilijk. Dus ik ging heel goed nadenken van wat vind ik eigenlijk het meest belangrijke. En dan heb ik mij de vraag gesteld van, is het nou erger dat je een been kwijtraakt of dat je niet om kunt gaan met het feit dat je dat been kwijtraakt? En toen dacht ik, nee, datgene dat we er niet mee om kunnen gaan, dat vinden we toch het allerlastigste. Dus uiteindelijk, wat in ons brein zit, dat bepaalt eigenlijk het meest onze identiteit, hoe we ons voelen. Dus ik ga wel psychologie studeren. Maar, interessant genoeg, heb ik toch ook van begin af aan altijd gekeken in hoeverre je dan weer kunt samenwerken met andere disciplines en hoe die verschillende vakgebieden juist samenhangen.
Je staat erom bekend dat je niet de traditionele paden bewandelt, wat jouw research betreft. Kun je je daarin vinden?
Voor mij is het ook een soort intellectuele uitdaging, eerlijk gezegd. Dat ik had al in het eerste jaar psychologie, dat ik dacht, ja, ik vind het allemaal wel heel erg interessant. Maar op een gegeven moment ken ik deze methodologische aanpak nu wel. Nu mag voor mij wel even een biologische component bijvoorbeeld erin of iets anders. Dus dat ik het ook een beetje beperkt vind. Een ander voorbeeld. Ik begreep in het begin van mijn wetenschappelijke carrière helemaal niet waarom mensen elk jaar naar hetzelfde congres gingen. Ik vond het gewoon doodsaai om het meestal te vertellen. Wetenschappers dan ongeveer diezelfde dingen, net iets gevarieerd. Het is vele malen interessanter om steeds naar andere congressen te gaan. Nou, later begreep ik natuurlijk dat netwerkaspect dat belangrijk is. Maar puur intellectueel gezien is het echt niet zo interessant om elk jaar naar diezelfde congressen maar te gaan, waar je steeds maar weer dezelfde mensen ziet. Maar dat betekent dat automatisch dat je je ook soms altijd tussen alle stoelen een beetje begeeft en jouw rol vaak is om een beetje te verbinden en een nieuw perspectief in te brengen. En nou ja, blijkbaar past mij die rol ook wel. En vind ik dat ook wel leuk.
Leuk, zeker, maar ook succesvol. Want in 2019 ontving je de Stevin-premie voor je onderzoek. Waarom vind je juist het placebo-effect zo interessant?
Daar is, zou ik zeggen, geen beter onderzoeksgebied dan als je de wisselwerking tussen psychologie en geneeskunde wil begrijpen, dan het placebo-effect. Als je juist die twee aspecten hebt van dat fundamenteel begrijpen en die toepassing. Want wat doe je dan? He, dus je kijkt welke factoren buiten het geneesmiddel om allemaal daartoe bijdragen dat een behandeling effectief is. En dat is bijvoorbeeld de communicatie van de arts. Dat is waar de patiënt zelf mee komt, wat hij in het verleden heeft meegemaakt, voor wat hij de slechte ervaringen heeft. Dan kan dat ook een nocebo effect teweeg brengen. Dus tegenovergestelde positieve ervaringen juist kan het effect verbeteren. Maar ook de hele context van het ziekenhuis en die hele zorgomgeving spelen een rol, of die vertrouwen geven of niet. En het fascinerende is nu wat we in ons onderzoek doen, is dat we niet alleen maar kijken in hoeverre zich de patiënt dan beter voelt. Hè, zeg maar de kwaliteit van leven of de pijn die iemand ervaart. Nee, maar ook de biologische processen bijvoorbeeld, of het op het immuunsysteem een rol heeft, op allerlei ontstekingsparameters.
Ik begreep ook dat jullie proeven doen met bijvoorbeeld milkshakes, met en zonder medicijnen. Waarom zo'n milkshakeproef?
Waarom zo'n milkshake? Nou, dat is dan eigenlijk Pavlovs conditioneringseffect. En bij Pavlovs hond, daar is dat belletje, hè, dat heel onderscheidend is. En dan denkt hij steeds, nou, ik krijg nu voedsel. En dan produceert hij eigenlijk automatisch een speeksel. Dat is een fysiologisch effect. Nou, daarom blijft dit ook een fascinerend voorbeeld. Het is echt een automatisch proces wat direct een fysiologisch effect geeft. Nou, om hetzelfde kijken we dan of zo'n milkshake samen met een medicijn effect kan hebben op bepaalde immuunparameters. Dus of het immuunsysteem daardoor beïnvloed kan worden. En dat is inderdaad zo. Geef je mensen 3 dagen een bepaald medicijn met bijvoorbeeld zo'n drankje, en 1 week later alleen maar een placebo met dat drankje, dan produceert het immuunsysteem dezelfde effect. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij bepaalde hormonen en bij andere fysiologische reacties. Nou, en dat is natuurlijk een van de meest fascinerende experimenten die je kunt doen op dit gebied, waardoor je direct parameters zoals het immuunsysteem een stukje kunt beïnvloeden. Nou, dat is natuurlijk heel erg spannend wat dat voor therapeutische mogelijkheden uiteindelijk kan geven.
Ik kwam in een van jouw presentaties ook tegen dat je breder kijkt dan naar medicijnen alleen bij een behandeling. Je kijkt naar alle onderdelen, dus hoe de gehele omgeving eruit ziet.
We nemen eigenlijk de hele context mee. Dus alles buiten het geneesmiddel zelf, zetten we in eigenlijk als een soort behandeling. Dus hoe die omgeving eruit ziet, hoe die communicatie is, hoe de arts is, hoe de patiënt zelf daarvoor staat, met welke verwachtingen komt, hoe angstig iemand is. Nou, dat allemaal speelt een rol. En ik dacht nog inderdaad, voor dit interview dacht ik, het is toch eigenlijk zo raar, hè? Dat we altijd maar die aandacht hebben op het geneesmiddel of dat pilletje of wat dan ook, hè? Dat kleine stukje van die behandeling. In die hele grote context daaromheen, al die invloeden, al die interactie die we hebben, die communicatie, dat we die eigenlijk zo buiten beschouwing laten van bijvoorbeeld dit hele zorgpad en daar onze behandeling op te richten. Dat is toch eigenlijk heel erg raar dat we daar zo weinig oog voor hebben, terwijl we met z'n allen, denk ik, allemaal weten hoe belangrijk het is. Ook bijvoorbeeld huisartsen, hè, die dan onze bijscholing krijgen, natuurlijk weten die hoe belangrijk het is. Maar het lijkt zo vanzelfsprekend dat we daar verhoudingsgewijs weinig aandacht voor hebben. En dat is precies wat wij proberen, om daar wel de aandacht op te richten, mensen van bewust te maken, maar ook daarmee de mogelijkheid te hebben om interventies inderdaad hierop uit te kunnen voeren en daarmee mensen beter te maken.
Zou je die bredere gedragswetenschappelijke aanpak, die contextvisie, ook bij de WRR kunnen gebruiken?
Ja, nou, dat is heel mooi dat je dat vraagt, omdat kijk, je zou kunnen zeggen, ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de psychologie en geneeskunde, omdat gezondheid is gewoon ons hoogste goed, zou je kunnen zeggen. Maar dat is maar 1 mogelijke context die zo belangrijk is. Hè? Uiteindelijk zijn die principes die wij onderzoeken met het placebo-effect, en dat zijn eigenlijk verwachtingen van mensen, die spelen in elke situatie van het dagelijks leven een rol. Dat betekent dat bijvoorbeeld in ons werk, in alle sociale situaties, maar ook in elke beleidskeuze dus. En ik persoonlijk vind het heel erg belangrijk dat we die gedragswetenschappelijke expertise, dat we die in al die contexten eigenlijk ook weten hoe dat werkt en daar inderdaad heel bewust op interveneren. Nou ja, en dan is er natuurlijk geen betere plek dan bij de WER om dat op een heel brede manier te kunnen implementeren en daarmee iets te doen. Dus dat vind ik echt fantastisch dat de WER een keuze heeft gemaakt om een gedragswetenschapper te vragen om die expertise in te brengen. Ik moet zeggen dat ik ook heel erg onder de indruk ben van wat er allemaal al is gebeurd bij de WER op dit gebied. Hele mooie rapporten die ook een hele grote impact al hadden. Hè. Weten is nog geen doen, nu grip. Die volgens mij ook heel positief worden ontvangen. Dus je ziet ook heel erg dat er veel behoefte is bij beleidsmakers om dit soort processen beter te begrijpen. En nou ja, ik ben natuurlijk de eerste die dit ook belangrijk vindt, omdat ja, wat heb je aan een beleidsadvies die de mensen niet bereikt? Waar niet goed over gecommuniceerd wordt? Waar mensen niks mee kunnen? Ja, dat is het laatste wat je als beleidsmaker wil, maar toch is het hetgene wat heel vaak vergeten wordt.
Misschien iets te vroeg, maar je bent onlangs gestart bij de WRR. Kun je ons al een eerste indruk geven?
Nou, het is een fantastische club mensen bij elkaar. Ik vind een hele positieve sfeer ook hangen. Het is leuk om met zoveel slimme mensen op één hoop hier te zitten en met al die disciplines. Ja, ik voel me met al die disciplines ook een beetje als een vis in het water. Dat is heel erg stimulerend. Mensen vinden het ook leuk om elkaar uit te dagen op een positieve manier. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Ook een bepaalde openheid in de sfeer, met elkaar omgaan. Iedereen heeft ook een andere achtergrond. En meestal, net zoals ik, een best heel interdisciplinaire carrière. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Bijvoorbeeld bij sollicitatiegesprekken zeg ik altijd, vind ik heel erg leuk als mensen hun eigen pad heel erg hebben gekozen. Want het laat altijd zien dat je echt, ik noem het strengths hebt. Dat je, dan heb je toch, je durft er veel moed voor nodig om een heel eigen pad te kiezen. En dat is vaak wat je ziet en wat ik hier ook zie, dat mensen een hele individuele carrièrekeuzes hebben gemaakt, maar daardoor vaak veel wetenschapsgebieden combineren. En daarmee krijg je toch een hele mooie mix aan kennis, ook van verschillende leeftijden en ook verder divers. Waarbij iedereen tegelijkertijd toch ook heel erg gedreven is om die impact te maken en dat verschil wil maken. En dat is voor mij misschien nog altijd het meest belangrijke geweest. En nou ja, zo'n sfeer vind ik heel prettig om in te werken en heel plezierig. Dus ik heb er heel veel zin in.
Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast Vogelvlucht. Meer informatie over de WRR vindt u op wrr.nl. Wilt u niets meer missen? Abonneer u dan op deze podcast in uw favoriete podcast-app. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.